Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we luisteren met elkaar naar Psalm 27, het derde vers als ons loflied tot God. Bij deze God mogen we niet alleen komen, zoals Psalm 27, het derde vers zegt, maar we mogen zijn naam ook belijden als de drie enige, samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Daarna zingen we Psalm 125, het eerste en het vierde, dat als wij op hem vertrouwen en bij hem zijn, wij nooit zullen wankelen en door hem gezegend zullen worden en vrede ontvangen. 1 en 4 van 125. Spreken wij deze woorden in onze harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Gemeente, laten we ook samen bidden om de aanwezigheid van de Geest van God in ons midden. Laten we bidden. Groot en machtig bent u. En het is in uw naam, drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, dat wij ook deze middag bij elkaar zijn. Hier in de kerk of op een andere manier met deze dienst verbonden. Samengebracht door u. Dat uw genade en uw trouw. Dat het woord van u telkens in deze wereld, met alles wat daarin gebeurt en alle onrust die er ook om uw kerk heen kan zijn, dat toch zomaar in de stilte van dit moment woorden van u mogen gaan klinken. Dat wij uw naam mogen belijden. Dat wij onze harten op u en op de dingen van u mogen en kunnen richten. Dat daar de ruimte voor is en de rust. Wij danken u daarvoor, maar wij bidden u ook dat u in deze ruimte en in die rust ook tot ons komt. Met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zodat woorden die wij lezen, woorden worden met betekenis. Die ons verder helpen op de weg die we moeten gaan. Die ons zicht geven op hem die gij gegeven hebt. Door wie alleen wij vrede met u kunnen vinden. Door wie wij in de vrede van u kunnen delen. Heere, geef ons zicht op hem, wie wij belijden samen de kerk van alle tijden, dat hij in deze wereld is gekomen, geboren. Dat hij de weg is gegaan, heeft geleden. En dat hij ook gestorven is, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Heer, als wij in deze stille goede week daarover nadenken, en dat het ook vandaag mag gebeuren, Heer, geef dat wij dan het zicht op hem mogen krijgen, of dat dat verdiept mag worden. Omdat wij door hem de vrede van u zullen vinden. Heer, geef dat wij in het nadenken daarover ook in deze dienst door u geleid mogen worden en er iets van in ons leven mag gebeuren. Zegen ons. Zegen ons als wij de Bijbel open doen, wat we verstaan mogen wat u zeggen wil. Zegen ons in het nadenken, spreken en luisteren. Zegen ons in onze toewijding aan u in lied en in psalm. Zegen ons, als wij aan het einde van deze dienst ook zullen bidden voor de nood van uw kerk en van uw wereld. Geef ons ook dat gebed als gave en vrucht van uw geest. Zegen ons als we gaven geven tot opbouw en uitbreiding van uw rijk. Maak ons blijmoedige gevers. Zegen ons in alle dingen, opdat wij u zullen loven en prijzen. En uw naam door ons verheerlijkt mag worden. Zegen ons, hoor ook deze bede. In de naam van Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing op deze zondag van Palm Pasen is tweeledig. De eerste lezing komt uit Jeremia. Ik lees Jeremia 7 vanuit Oude Testament, Jeremia, hoofdstuk 7, een stukje uit de tempelprediking van Jeremia. Ik lees daarvan de eerste 11 versen. En daarna uit Lucas 19, vanaf vers 37 tot 48. Eerst Jeremia 7, uit de tempelprediking. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Ga in de poort van het huis van de Heere staan en predik daar dit woord en zeg. Hoor het woord van de Heere, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de Heere neer te buigen. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat ik u wonen in deze plaats. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen u, iemand en zijn naaste. Als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt. Geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet. Geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwade. Dan zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb laten wonen, eeuwuit en eeuwin. Zie, u vertrouwt op bedriegelijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal, andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt, en dan voor mijn aangezicht komen staan in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zeggen: wij zijn gered om al deze gruweldaden te doen. Is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Ook ik, zie ik, heb het gezien, spreekt de Heere. Aangrijpende woorden, die op een bijzondere manier ook terugkomen in Lucas 19. En ik denk dat er vanmorgen al gepreekt is over de Palmpaas, over de intocht in Jeruzalem. Ik lees het vanaf de helft. Vanaf vers 37. Toen hij steeds reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, Jezus, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam in de stad zag, weende hij over haar. Hij zei ook: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen u verpletteren. Ook zullen zij u nu geen steen op de ander laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. En toen hij de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Hij zei tegen hen: er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. De overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing hem aan, terwijl het naar hem luisterde. Tot zover de lezing van de schriften. Zalig om de woorden van onze God te horen en daar ook uit te leven. Als tekst voor vanmiddag twee woorden uit deze schriftlezing uit Lucas 19. Het eerste gaat over de emotie die Jezus heeft als hij de stad ziet. En als hij dichtbij kwam, staat in vers 41, weende hij over haar. Als hij de stad het zicht op de tempel heeft. En ook in het 45e vers vinden we een heftige emotie van Jezus. Een emotie van woede, van toorn. En het staat niet in de emotie hier, maar wel in de uitwerking daarvan dat hij de tempel binnengaat en hen die daarin verkochten en kochten om hen uit te drijven. Woorden van verontwaardiging die daaruit spreekt. Dus het gaat over liefde, wenen, wat Jezus doet als hij de stad en de tempel ziet, maar ook over zijn verontwaardiging als hij ziet wat daarin gebeurt. Liefde en verontwaardiging, daar gaat het eigenlijk vandaag over. Ter voorbereiding op de verkondiging willen we ook met elkaar zingen, dat doen we met Psalm 48... Het eerste en het zesde vers in Psalm 48 wordt de tempel en het Jeruzalem ook bezongen. Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salems stad en tempelhof. Nou, dat gebeurde dus niet. Maar ook het verlangen dat deze God, die ook in Christus zich laat zien, ook onze God zal zijn en ons heil zal brengen op zijn weg naar Jeruzalem. 1 en 6 van 48. Gemeente, na het amen op de verkondiging zingen we met elkaar uit Psalm 90. Ook over die toorn van hem. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Maar ook zijn liefde en genade. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. 7 en 9 van Psalm 90. Gemeente, het is vandaag Palm Pasen. Het begin van de stille, oftewel de goede week. Palm Pasen. Misschien ging het er vanmorgen ook even over. Het gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En het is best wel een indrukwekkende geschiedenis. Ik zou eerst even willen iets zeggen over die intocht zelf. Dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Dat heeft namelijk wel heel wat te zeggen. Jeruzalem is de stad van de koning. Het is de stad waar God zijn naam op een bijzondere manier aan heeft verbonden. Waar hij zijn heerlijkheid en zijn nabijheid op een bijzondere manier wilde laten zien. Het centrum voor het denken en leven in het Oude Testament onder Israël. En het centrum van dat centrum in Jeruzalem was natuurlijk de berg, de heilige berg. Met daarop de overblindende schoonheid van de tempel. Teken van Gods genade en zijn aanwezigheid. Daar kwamen de vrome Joden bij elkaar om hun offers te brengen. Offers van verzoening en dankzegging. Daar kwamen ze bij elkaar om hun gebeden te laten opstijgen naar de God van de hemel. Met de belofte van Salomo in hun gedachten dat de God van de hemel zou horen als hij daar gericht op dat kern van hun geloven zouden bidden. Die plek. Een heilige plek. Nog heiliger, niet toegankelijk voor de mensen. Het heilige waar de priesters naar binnen mochten gaan. Waar de toonbroden lagen, waar de kandelaar altijd brandend werd gehouden als een teken van de geest van God die de tempel zou vervullen. En dan nog heiliger, het heilige der heiligen. Waar alleen maar de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen mocht om verzoening te doen op het verzoendeksel. Alleen dat was weg. Dat was weg. Het allerheiligste in de tempel in Jeruzalem was leeg. Eeuwen al. Vanaf de verwoesting van de tempel van Salomo was de ark van het verbond verdwenen. En was het heiligste der heiligen leeg. Je zou kunnen zeggen dat allerheiligste van Israël, dat wachtte op vervulling. Ja, zo zei Maleachi het in zijn boek. Schielijk, snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt. In de verwachting dat deze nieuwe tempel na de verwoesting door Nebukadnezar met zijn leeg allerheiligste grotere heerlijkheid zou ontvangen dan het oude tempel van Salomo, die leefde. Er zou iemand komen die de lege tempel zou vervullen. En dat gaat nu gebeuren. Nu, op dit moment in de geschiedenis van Israël, is degene die deze vervulling zou brengen, de Messias van Israël, is onderweg. Ja, en het gaat niet onopgemerkt. Nee, er is heel veel aan de hand. Rondom, zegt Psalm 50, zal het zeer stormen. En stormen doet het. Op deze route van Jezus naar zijn heiligdom. Om het heiligdom met zichzelf te vervullen. En zo zal hij de heerlijkheid van de tweede tempel groter dan zijn dan de eerste. Het ziet er niet helemaal uit, dat dan weer niet. Want deze Messias die de Jeruzalem binnenrijdt op weg naar de tempel, want hij is op weg naar de tempel. Ja, die rijdt niet op een strijdpaard, zeggen we dan vaak, maar op een ezel. Of dat nu wel of niet een teken is van koninklijke waardigheid, voorzegd was het wel. Dat hij zou komen rijdend op het veulen van een ezel. Dat hij omringd zou zijn door mensen die met groot gejuich hem zouden binnenvoeren, dat had van Psalm 50 wel gezegd. Maar dat nou precies de schare zou zijn die de wet niet kent. En die in de ogen van de mensen die ertoe deden misleid waren. Die hem tot koning zouden uitroepen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Die de tempel zal vervullen met meerdere heerlijkheid en glorie dan ooit tevoren.
Ja, dat valt dan wel weer tegen. En dat zijn meest nabije dienaren, die de ezel voor hem leiden, om het zo maar te zeggen, dat dat nou vissers zijn, zouden zijn uit Galilea, dat hadden we dan weer niet verwacht. Nee, het was niet helemaal zo glorieus. Maar het was hem wel. De tempel wacht immers op zijn vervulling, op zijn komen. Zo rijdt hij de stad binnen. Maar de tempel is vol. Ja, dat is wat er eigenlijk staat. Die lege tempel, zou je kunnen zeggen, dat lege allerheiligste, wat wacht op de komst van de vervulling in de Messias. Heel die tempel zit niet op hem te wachten. Er gaat eigenlijk van alles mis. Als hij daar binnenkomt, dan zijn daar talloze mensen die de ingang naar het heilige, laat staan het heilige der heiligen, versperren. Handelaren. Mensen die koeien en schapen verkopen. Of dat nou al of niet in het tempelplein gebeurt, of op de voorste trappen van de tempel, of nog iets lager beneden, doet er eigenlijk niet toe. Maar de focus van de tempel is niet wachtend op vervulling, maar zoekend naar winst. De geldwisselaars, die maken de dienst uit. Iedereen is druk met zichzelf. En van wachten en hopen op de komst van de Messias is schijnbaar geen sprake. En toch is hij die de tempel vervult onderweg. Ja, wat gaat er dan mis? Misschien is dat duidelijk geworden in de lezing van Jeremia 7. Wat gaat er nu mis in deze geschiedenis? Waarom wordt hij niet glorieus binnengehaald en vervult hij de tempel met zijn aanwezigheid en brengt hij daar misschien op een andere manier dan we hadden kunnen denken zijn noodzakelijke offer? Waarom gaat het aan alle kanten mis? Nou, in Jeremia 7 lezen we wat er misgaat en kan gaan met de tempel van God. In Jeremia 7 zijn er mensen die het huis van God ook omgeven, omringen en daar ook hoog van opgeven. De tempel is hier. Dit is de plek waar God wil wonen en wij zijn erbij. Wij horen erbij. Het is onze tempel. En wij dienen God. Wij prijzen zijn naam. Het zijn ongelooflijke scherpe woorden die Jeremia spreekt. Over deze mensen die hoog opgeven van de tempel en de tempel omringen. En prijzen als de tempel van God. Die van hen is. Want hun wegen en hun daden deugen niet. Ja, en dan heeft hij het niet over of ze wel met de juiste manieren naar de tempel gaan. Dat niet. Niet of ze wel de juiste munten bij zich hebben. Of een beetje sjoemelen met het offer. Nee, daar heeft hij het niet over. Hij heeft niet over de cultische dingen, zou je kunnen zeggen, de dingen die te maken hebben met de wijze waarop de tempeldienst moest plaatsvinden. Maar hij heeft het over buiten. Over de mens en zijn naaste, de vreemdeling, de wees en de weduwe. Het onschuldig bloed dat vergoten wordt. De goden die gediend worden in plaats van de God van de tempel. Dat ze zichzelf vrijpleiten met bedriegelijke woorden. En intussen van alles doen wat niet deugt. En dan, ik vind het een heel aangrijpende tekst. En dan naar de tempel komen en mijn naam uitroepen. En mijn naam uitroepen. en zeggen, wij zijn gered. Met die retorische vraag erachteraan, die blijft haken. Gered? Waarvoor dan? Met wat voor doel? Om al die dingen te doen die niet deugen? Dit is de manier waarop het huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waar ik wil wonen in uw midden, gemaakt wordt tot een rovershol. Hele scherpe woorden Jeremia over het dienen van God, het spreken van vrede die de tempel met zich meebrengt, omdat God aan je kant staat, maar dit niet voortvloeit of samengaat met een leven gericht op het dienen van de ander en het leven met God in de praktijk met je naaste. En jezelf vrijpleiten, dat maakt het huis van God tot een rovershol. Nou, misschien is die lijn ook wel heel goed te zien in het binnengaan van Jezus, als hij al op de Olijfberg is. En is dat helemaal ook in lijn met wat er gebeurt als hij dan in de tempel aankomt? Ik heb die twee teksten onderstreept. Het eerste vers is dat Jezus weent als hij Jeruzalem ziet. Als hij over de Olijfberg is gekomen en de afdaling naar beneden maakt, naar het dal, om daarna weer bij de tempelcomplex omhoog te klimmen, zodat hij de stad zou kunnen binnengaan, dan heeft hij als eerste een overweldigend zicht op de tempel van God in Jeruzalem. En daarin klinken die woorden. Want hij weent over Jeruzalem. Omdat er van alles met Jeruzalem gebeuren zal. Dat de dagen zullen komen dat de vijanden Jeruzalem zullen omringen. En de stad en de tempel aan de grond gelijk zullen maken. En de mensen zullen doden en de kinderen verpletteren. Geen steen zal op de ander gelaten worden. Omdat u niet doorhad wat tot uw vrede diende. Hij weent over de gevolgen die hun ongeloof met zich meebrengt. En ik denk dat er zijn maar twee teksten in de Bijbel, hè, waarin staat dat Jezus weende. Twee gelegenheden. Het is bij het overlijden van Lazarus, bij het feit dat hij staat bij dat graf, weent hij. En hier ook. Ik denk dat het iets laat zien van zijn oneindige betrokkenheid op zijn volk, maar ook over de diepte van de dingen die staan te gebeuren in het leven van Israël. De vreselijke gevolgen. En tegelijkertijd, en dat zie je dan in het vervolg, als hij in de stad binnenkomt en in de tempel komt, torent hij. Je zou kunnen zeggen, hij weent over de gevolgen van hun ongeloof en hij torent over de oorzaak daarvan. Van de ellende die over Israël komen zal. Hij torent erover dat zij deze tempel veranderd hebben in een rovershol. En er niet een plaats is geworden van gebed en van verwachting en van uitzien, maar een plek geworden is waar mensen alleen met zichzelf bezig zijn. En misdaden doen onder het mom van goed te doen. Hij torent over de oorzaak en hij weent over de gevolgen. Die toorn van Jezus is even oprecht als zijn wenen. Als hij voor zich ziet wat in de toekomst gaat gebeuren met deze mensen waaraan hij verbonden is, dan weent hij. Als hij ziet wat ze doen in de praktijk van het leven en hoe zij de stad en de tempel hebben verontreinigd met hun daden, dan torent hij. Is hij verontwaardigd over wat er gebeurt. Dus die twee dingen, het wenen van Jezus en zijn toorn, horen heel dicht bij elkaar. Daarin herkennen wij hem. Als het gaat over zijn liefde. En als het gaat om zijn toorn, zijn woede over de oorzaken van alle ellende. Gemeente, deze geschiedenis zou je heel veel over kunnen zeggen. En dat kan natuurlijk ook, maar ik kan niet alles zeggen. Ik wil vanuit die twee woorden dat Jezus in deze intocht in Jeruzalem in de tempel iets laat zien van zijn liefde en van zijn toorn met u over nadenken. Wat dat ook voor ons vandaag zou kunnen betekenen. En misschien is het ook wel goed om met de ogen van Jezus om ons heen te kijken vandaag. En dan is er alle reden om te huilen. Jezus weent over wat de mensen zal overkomen. Een lijden. En als wij in deze wereld rondkijken om ons heen, dan is er ook nu heel veel reden om te huilen. En ik weet niet, u volgt vast een beetje het nieuws. Als ik hoor en lees wat er nu in Ethiopië gebeurd is. Het was gisteren geloof ik op het journaal. Hè, dat iemand zal vertellen dat ze 23 keer verkracht zijn, zo'n meisje. Dan weet ik niet wat u denkt. Maar wij leven in een wereld om te huilen. Het onrecht dat overal om ons heen plaatsvindt. En tegelijkertijd dat er 230 van de joekels van containerschepen in de Rode Zee vastzitten. Met wat? Met Chinese rotzooi die we besteld hebben? Even, dat nou even te hard. Oké, er zit ook een wc-papier in, heb ik gehoord. Dat kan wel, hè? Maar recht en gerechtigheid doen. Dat is een wereld om te huilen. Als je let op wat het met mensen doet. En het is, u voelt het gelijk, hè? Ik heb dat ook. En dan voel ik gelijk de woede. Heb je dat ook? Dat het zo onrechtvaardig is. En dat we het laten gebeuren. U en ik. Net zo goed. Huilen en woede zijn twee emoties die bij Jezus te maken hebben met gevolgen en oorzaken van zonde en tekort en van pijn die daaruit voortvloeit. Dat is de wereld waarin wij leven. En natuurlijk kunnen jullie daar niet altijd mee leven. Er staat niet op elke bladzij van het Nieuwe Testament, dat zei ik al, dat Jezus weende. Vroeger in de traditie waar ik groot geworden ben, zeiden ze altijd gelijk, ja, maar er staat ook nergens in de Bijbel dat u heeft gelachen. Dat zeker niet, er was niks om te lachen. Nee, er is wel eens wat om te lachen. En misschien heeft het ook wel gedaan, samen met zijn vrienden. Zo op de weg, langs de Jordaan, uitrusten in een goed zonnetje. Genieten van de omgeving en de goede gaven van God en zijn schepping, zeker wel. Maar soms, op Pampasen, kijkt Jezus naar de stad en beseft eens te meer wat er met deze mensen gebeurt en staat te gebeuren. En het vervult hem met woede als hij bedenkt dat de mensen het laten gebeuren en niet beseffen wat tot hun vrede dient. En al helemaal niet beseffen wat tot de vrede van hun kinderen en van hun omgeving dient. Toch? Dan is het ook wel eens goed om even kwaad te zijn op de preekstoel. Sorry. En niet op u, maar op de oorzaak van zoveel lijden en uitzichtloosheid in deze wereld. Kwaad te zijn over ons. Het egoïsme van mensen Een wereld waarin het zwakke altijd weer ondergaat. Die wereld. Ja, dan gaat het gelijk natuurlijk ook niet alleen meer over de wereld, hè? In Jeremia's dagen was de wereld ook een teken van onrecht en van misbruik, van machtsmisbruik en alles wat je maar kon bedenken. Hebben mensen geleden in slavernij en in werden weggevoerd en ik weet dan niet wat, en misbruikt, zeker. Maar er was één plek waar het anders moest zijn. En voel je gelijk de pijn van Jeremia? Er was één plek waar het anders moest zijn. Dat was de tempel. En daar woonde God. Daar kwamen mensen in zijn nabijheid. Daar konden mensen delen in zijn genadige aanwezigheid. Daar vloeiden het heil en de vergeving en de genade in overvloed. En daar was het ook niet. Misschien zat u er ook al even aan te denken. Ik zat er ook even aan te denken natuurlijk. De wereld, dat snap je. Maar in de kerk. En dat bedoel ik niet alleen de katholieke kerk. Dat is dan alweer makkelijk. Hè? Dat we altijd wel een kerk kunnen vinden waar het in elk geval niet deugt. Heb je dat ook? Dat je de katholieke kerk misbruik en toestanden. Ja, dat hebben we allemaal niet. Nee. Maar leef bij ons de tegenwoordigheid van God op zo'n manier dat wij de vrede en het heil wat hij brengt ook daadwerkelijk ontvangen. Of zijn we dan nog steeds druk bij onszelf en heerst bij ons ook het egoïsme? Ook in de kerk kan het zo zijn dat het zo hopeloos tekortschiet. Ja, dan zou je geen dominee zijn natuurlijk als je niet ook het laatste stapje zou moeten zetten. Hoe zit het bij onszelf? Als je met de ogen van Jezus, die medelijden heeft met de pijn die u en jij in je leven kunt ervaren. Dat is mooi. Om dat ook in jezelf te beseffen. Dat Jezus naar mensen keek. En hij weende over hen, omdat ze het moeilijk hadden. En nog veel en veel moeilijker gingen krijgen. Hij weende. Omdat hij hen lief had. Maar hij torent ook over dingen in uw leven, in jouw leven. Misschien. Roversrol. Dat is een plek waar mensen zitten die alleen aan zichzelf denken. Die roven. He, die denken niet aan de gevolgen voor een ander. Maar die zijn van zichzelf. Daar draait het om. En dan vind ik het best wel spannend. Of Jezus op een andere manier naar mij zou kijken dan hij deed toen hij afging van de berg van de Olijven en Jeruzalem binnentrok. Of dat hij anders in mijn leven zou optreden als hij deed op het tempelplein. Omdat er toch veel zit wat er eigenlijk uit moet. Dat eindeloze wisselen. Dat rommelen. Dat op jezelf gerichte leven. Zonder na te denken over de gevolgen. Wenen en toorn. Kan ook zijn de manier waarop Jezus naar ons leven kijkt. Maar dan is het ook geweldig om te zien waarom Jezus zo in deze geschiedenis spreekt. Waarom hij zo met zijn emoties te koop loopt. Hij heeft niet in een hoekje staan huilen. Nee, als ze het in het oosten doen, dan doen ze dat met bravoer. Dat iedereen het kan horen. Hij heeft niet zachtjes die wisselaars de tempel uitgeduwd. Hij heeft die tafels met bombari omgekeerd. Hij heeft zijn emoties geëtaleerd. Laten zien. Hij heeft het uitgeroepen. Dat jullie toch zouden weten wat tot jullie vrede dient. En ze daarom ook niet helend dat deze geschiedenis vandaag in de Bijbel staat en wij hem mogen lezen. Over dit wat het met Jezus doet als het gaat om het lijden en de pijn die ook wij, de een meer, de ander minder, en de mensen om ons heen meemaken. Is het niet geweldig om te weten dat hij op ons betrokken is? Dat hij daarom laat zien, opdat wij de weg van de vrede zouden gaan zoeken. Of dat deze Jezus toch, zij het dan door de weg van dood en van kruisiging en dood en sterven, toch die nieuwe wereld zou brengen waarin het lege wordt vervuld. Waar dit wat op vervulling wacht in deze wereld, wat geworden is tot een rovershol, dat deze wereld toch nog vol zal worden van de kennis van God. Dat er toch nog die wereld zal komen waar niemand zal zeggen ik ben ziek, waar tranen worden gedroogd en het gebogene wordt opgericht en het zwakke ertoe doet, die wereld van hem, waar hij alles zal zijn en in alle. Vervuld, een wereld vol van God, dat het er toch nog van zou komen. Want zijn emoties laten ook zien, zijn bereidheid om daarvoor zijn leven te geven. Maar dan niet alleen een wereld, maar dichterbij en op weg naar die nieuwe wereld, een gemeente van hem. Ging hij daarom dan niet de berg helemaal af en de berg weer op? En eindigde die route uiteindelijk bij dat kruis en bij de ondergang. Omdat er een gemeente zou zijn waar hij alles en in alle zou zijn. Waar er een gemeenschap zou zijn van mensen. Die zouden delen van wat ze hadden in overvloed. Die niet voor zichzelf zouden leven, maar voor de ander. Zo'n gemeente waarvan wij tot vandaag dromen. En die we misschien stiekem toch ook heel graag zouden willen zijn. Al slagen we er niet in. Is het niet zijn weg, omdat hij die gemeente van hem op het oog heeft, die in deze wereld een teken van liefde en genade zal zijn. Omdat ze dat kwaad in hun leven wegdoen en er geen rovershol van maken, maar een huis van gebed. Een gemeente. Die om elkaar geeft en om de ander en bidt en God de lof brengt. Zoiets. Daar is hij. Daar vervult hij het heilige. Daar is hij het allerheiligste van wat wij hebben. Ja, en dan is het misschien ook wel heel vanzelfsprekend. Dat hij het allerkleinste, dat bij jou wil zijn. Dat hij ook in ons eigen persoonlijke leven het meest heilige wil zijn. Als hij met zijn geest in ons komt wonen. Dan wordt die vrede waarvan de tempel sprak ook in je eigen leven een stukje werkelijkheid. Dan weet je wat tot je vrede dient. Dat je Jezus kent. Hij het heiligste van het heilige voor jou is geworden. Ja, dan ben je gezegend. Daarvoor ging hij dat laatste stukje. En ging hij deze weg. Toorn en liefde. Hij toornt over de zonde. Hij had de mensen lief. Hij weent over het lot wat hen wacht. Hij weent over de pijn in deze wereld. Misschien doet hij het nog, zeggen sommigen. Ik weet het niet. Misschien doet hij het nog als hij ziet wat er gebeurt in zijn wereld. Misschien weent hij nog als hij ziet wat er gebeurt in zijn kerk. En in jou en in mijn leven. De pijn en het verdriet dat mensen lijden. En misschien torent hij ook nog over het kwade wat de wereld doet en wat de kerk doet en wat wij doen. Maar hij laat het ons weten, opdat u en ik de weg van de vrede gaan. Beseffen dat hij deze laatste stappen gaat zetten, opdat u en ik herontdekken dat in hem de vrede ligt. En hij de allerheiligste zal zijn. De heilige plek in onze kerk. Waar het om draait. En de heilige in ons leven. Daar worden we ook zelf heilig van. Amen. Maar laten we samen danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, wij komen bij u. U bent God. U regeert over deze wereld. En u hebt laten zien dat u wil dat mensen met elkaar in vrede voor u zullen leven. U heeft het welzijn van mensen op het oog. En ondanks alle ongeloof en zonde van mensen, hebt u in oneindige genade, uw genade laten zien, was u aanwezig. Lang geleden in Israël, maar u wil het ook vandaag zijn. En we zien in Jezus op welke manier u ook op deze wereld betrokken bent. En daarvoor willen we u danken dat het lijden en de nood van deze wereld u niet voorbij gaat, maar dat u het ziet. Dat u ziet waar uw kerk lijdt en het zwaar heeft. Waar het ons soms bij de handen afbreekt en het ons tegenzit. En we lijden onder de gevolgen van alles wat om ons heen gebeurt. U kent ons ook als we zelf pijn en verdriet kennen. Hoe jong we ook zijn of we gepest worden. Dat we lijden door de dingen die gebeuren op ons werk of thuis. Of als ziekte ons overkomt en nood ons treft. Maar u lijdt daaronder met ons mee. Maar u toornt ook over de zonde. En wij hoeven u de zonde van deze wereld niet te vertellen. Die zijn u zeer goed bekend. Wij belijden ons de schuld van onszelf. Van uw gemeente en uw gemeenten in deze wereld. Die zich mee laten voeren. Met de geest van deze wereld. En zelfs nu nog. De plek waar u wil wonen. Zo gemakkelijk maken tot een plek die draait om onszelf. O God, vergeef. Vergeef ons ook als wij het allerheiligste van ons eigen leven niet laten vervullen door u. Maar ook dat laten draaien om onszelf. Vergeef. En wij danken u en u aanbidden u. Dat u, o Heer Jezus Christus, juist daarom die laatste stappen hebt gezet. Niet alleen uw liefde en uw toorn hebt laten zien, maar de weg gegaan bent van lijden en van dood. Wat er vergeving en verzoening zal zijn. Dat er nieuwe hoop gloort voor een donkere wereld. Dat er nieuwe hoop is voor uw gemeente. Om met Pasen opnieuw op te staan en het nieuwe leven aan te vangen. Dat er hoop is voor onszelf. Om vergeving en verzoening. Voor opstanding in een nieuw leven van toewijding aan u. En een leven voor de ander. En met de ander. Wij danken en u aanbidden u daarvoor. En wij bidden u dat met uw geest deze boodschap over u. En uw betrokkenheid op deze wereld. De wereld zal overgaan. En mensen daardoor aangeraakt, nieuwe moed ontvangen, hoop en verwachting, gaan leven met u. Dat er iets van die toekomstige wereld, uw koninkrijk, ook in deze wereld zichtbaar worden mag. En zegen ons ook zelf daarin, om daar iets van zichtbaar te maken in wat we zeggen en doen. Ontfermt u zich zo over uw kerk wereldwijd en over ons hier. Thuis of in de kerk. Ga met ons mee. En zegen ons. En laat ons een zegen zijn. En we willen ook in bijzonder bidden. Voor allen die in deze wereld bijzonder zwaar moeten lijden. Op al die plekken waar geweld is. Of het nou in Myanmar is. Of in Ethiopië. Of op andere plekken. Waar onrecht gebeurt. O grote God, ontfermt u zich over hen. Ontfermt u zich over allen die misbruikt worden in deze wereld. alle mensenhandel en alles wat maar mensonterend is. Ontfermt u zich over hen die gebrek lijden en ziek zijn. En geef dat deze wereld oog zal hebben voor hen. En geef ons als gemeenten van u een bijzonder oog te hebben voor allen die lijden. Opdat wij daarin, juist daarin, uw liefde mogen laten zien. Wees met iedereen van ons die in het verborgene lijdt. De dingen niet durft te zeggen. Of het te zwaar is om te delen. Geef hen vertrouwen dat u hen kent. En dat u in hun leven de bron van leven en van genade wil zijn. Zo dragen we elkaar aan u op. Bidden en verwachten de komst van uw rijk in heerlijkheid. We bidden het u. De vergeving van alle tekort, ook in deze dienst. En in Jezus' naam, die ons is voorgegaan. Amen.
Gemeente, ik wilde zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Dat gaat over troost in smart, om vromen die juichen, om roemen over zijn heiligheid, de heiligheid van hem die wij delen met elkaar. 7 van 97. Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u mee en draagt ook uit zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.